Toen ik in aanraking kwam met de biomedische tandheelkunde, toen bleek dat eigenlijk omgekeerd te zijn. Er is heel veel onderzoek naar gedaan en het schijnt dus dat we aan dentine veel beter kunnen hechten dan aan glazuur.
Welkom bij DentiPlus Podcast. Een podcast waarin ik, Marco Egas, interessante gasten spreek binnen en rondom de tandheelkunde. In deze eerste podcast heb ik als gast Maarten de Beer, ook wel bekend als de Dental Dutchman op Instagram. Hij is in 2015 afgestudeerd in Nijmegen en werkt momenteel samen met mij bij IJsselstaten Tandartsen in Dieren en daarnaast is hij nog werkzaam bij MP3 Tandartsen in Apeldoorn. Ook is hij medeoprichter van een van mijn favoriete dentale platformen, Karma Dentistry, en ik zou zeker aanbevelen eens een kijkje te nemen op de site om te zien wat voor gaaf ze daar allemaal te bieden hebben. Deze aflevering gaat over een van zijn passies binnen het vak, de biomimetische tandheelkunde. Veel plezier met luisteren. Wat is biomimetische tandheelkunde?
Ja, dat is een goede vraag. Wat is biomimetische tandheelkunde? Als we kijken naar biomimetisch, dan betekent dat eigenlijk het nabootsen van de natuur. Wat we met de biomimetische tandheelkunde proberen is om een element wat schade heeft, dus door caries, of door een oude restauratie of een breuk, die proberen we eigenlijk zoveel mogelijk weer in ere te herstellen, zoals een natuurlijk gaaf element ook zou functioneren. Dus eigenlijk kan je het gewoon zien als restauratieve tandheelkunde die op een bepaalde manier wordt toegepast om het maximale uit je behandeling te halen.
Dus het gaat heel erg over de adhesieve tandheelkunde.
Ja.
Wat is het uiteindelijke doel? Gaat het bijvoorbeeld om esthetiek?
Uiteindelijk wil je dat iemand zo lang mogelijk plezier heeft van zijn eigen tanden kiezen. En je wil eigenlijk voorkomen dat tanden en kiezen verloren gaan aan de hand van restauratieve procedures. Esthetiek speelt in de biomedische tandheelkunde niet echt een rol, maar is wel een gevolg van een element in functie herstellen. Want een natuurlijk element is niet vlak. Dat heeft pieken en dalen, daar zitten knobbels op, daar zitten fissuren in. Die zitten daar ook vanwege de functie. Dus zodra jij een kies weer in ere herstelt, de functie weer herstelt, dan volgt die anatomie automatisch. Dus esthetiek, anatomie is niet het primaire doel, maar is wel het gevolg van je procedure.
Ja, ja. Dus eigenlijk zou je biomimetische tandheelkunde kunnen zien als een geoptimaliseerde vorm van adhesieve tandheelkunde. Hoe ver kan je eigenlijk gaan met die hechting?
Nou, toen ik op de universiteit zat, heb ik alles geleerd over hechten, over bondsystemen, hoe dat allemaal werkt. En ik moet zeggen dat het allemaal wel een beetje weggezakt is, dus ik weet niet meer precies wat ik toen geleerd heb. Maar wat mij eigenlijk wel een beetje bijstond, is dat voor mijn gevoel, en ik weet niet of dat ook echt zo verteld is, dat we het beste konden hechten aan glazuur. En dat we met dentine dat lastig was om aan te hechten. En toen ik in aanraking kwam met de biomedische tandheelkunde, toen bleek dat eigenlijk omgekeerd te zijn. Er is heel veel onderzoek naar gedaan en het schijnt dus dat we aan dentine veel beter kunnen hechten dan aan glazuur. En als we dat dan in getallen gaan uitdrukken, als dat uitgezocht wordt, dan heb je het over megapascal, dat zijn termen die je wel eens hoort, gigapascal, nou, dat zijn de soort termen die genoemd worden in onderzoeken. Maar als we kijken, dan kunnen we dus aan in optimale situatie, is net een nieuw onderzoek waar het blijkt dat we aan dentine kunnen hechten met 70 megapascal, terwijl we aan glazuur maar kunnen hechten met 30, 35 megapascal. Dat betekent eigenlijk dat we een twee keer zo'n goede hechting kunnen krijgen aan dentine als dat we kunnen krijgen aan glazuur. Dat is natuurlijk eigenlijk helemaal de omgekeerde wereld. Ik denk als ik 10 tandartsen bij elkaar zit en ik vraag, nou, waar kun je beter aan hechten, glazuur of dentine? Dat bijna iedereen zal zeggen glazuur. Maar dat blijkt dus eigenlijk anders te zijn.
Ja, ik was ook zeker een van die tandartsen die had gezegd dat je beter aan glazuur kunt hechten. En als we dan eens gaan kijken naar die adhesieve procedures, waar begint het dan in de biomimetische tandheelkunde?
Nou, er zijn een heleboel dingen waar je rekening mee moet houden. En ik denk dat je in de biomimetische tandheelkunde een onderverdeling kunt maken tussen twee dingen die je wil bereiken. Allereerst wil je de maximale hechtsterkte krijgen. Dus dat is een hele belangrijke tak. Daar heb je verschillende protocollen voor om je hechtsterkte te optimaliseren, te maximaliseren. Daarnaast willen we ook nog eens zorgen dat we zo min mogelijk residuale spanning hebben in elementen. We zijn allemaal bekend met C-factor, krimpspanning. Dat zijn allemaal dingen die tegenwerken ook weer op die maximale hechtsterkte. En ik denk dat we daar eigenlijk een goed onderscheid kunnen maken. Dus we hebben aan de ene kant het verbeteren van de hechtsterkte en aan de andere kant het beperken van eventuele krimpspanning, residuale krimp. Ja, en hoe gaan we die hechting aan dentine krijgen? Ja, dat is een heel heel erg uitgebreid, een hele uitgebreide lijst van dingen die we kunnen doen. En we kunnen het wel in het kort nalopen. Ik denk dat het allereerst heel belangrijk is dat we met rubberdam werken. Of in ieder geval dat we een droog en goed geïsoleerd werkveld hebben. Waar we dus weinig last hebben van vocht. Dus geen speeksel, geen bloed. En dat is belangrijk, want de huidige adhesieve systemen werken alleen maar goed in een toch soort van droge omgeving. Terwijl andere materialen die zijn wat vergevingsgezinder. Amalgaam was dat. Glasinomeer is iets vergevingsgezinder. Om een goede hechting te krijgen met composiet moet het gewoon droog zijn. Dus dat is heel belangrijk. Dan vervolgens bestaat onze taak of onze dagelijkse werkzaamheden bestaan heel vaak uit het herstellen of het repareren van carieslesies. Dat betekent dus ook altijd dat we niet altijd intact dentine hebben, maar we hebben vaak te maken met geïnfecteerd, geaffecteerd dentine. Ook dat speelt een rol in de hechting. Aan de ene kant zouden we het liefste alle caries verwijderen. Aan de andere kant willen we er ook voor zorgen dat we niet exponeren. En daarvoor moeten we... Zijn er ook protocollen waar we kijken van hoeveel caries laten we waar zitten of tot hoever exponeren we. Er zijn ook onderzoeken, bijvoorbeeld stepwise excavation, waarbij je dus niet centraal niet alles verwijdert. Dat gaat ook hartstikke goed. Het belangrijkste is eigenlijk dat de buitenste rand, de perifere sealzone wordt dat ook wel genoemd, dus dat is het glazuur, de glazuur-dentinegrens, en de eerste 1-2 mm van het oppervlakkige dentine, dat die buitenste rand eigenlijk volledig cariesvrij is. Dat is ook wat we op de universiteit leren. Die rand moet gewoon volledig cariesvrij zijn. Dan hebben we in ieder geval dat we daar een goede hechting hebben en dat we dus minder last hebben van randlekkage, ontstaan van secundaire caries. Centraal is het wel zo dat, ik noemde net 70 megapascal hechting aan dentine, dat kunnen we alleen krijgen aan gaaf intact dentine. Als we dentine hebben dat geaffecteerd is of geïnfecteerd. Dat maakt ook nog een verschil. Dus dat is als je met kariesdetector kijkt, het een is lichtroze, het ander is donkerrood. Ook dat maakt een verschil in hechtsterkte. En hoe carieuzer het weefsel is, hoe minder hechting we krijgen. Dus het is altijd een beetje een compromis in de praktijk. Van werk ik in een volledig kariesvrije situatie? Vaak niet. Omdat je vanwege de diepte niet centraal alles verwijdert. Dus je laat dan soms een beetje over. Daar heb je wat minder hechtsterkte. Maar als die rand maar goed is, dan weten we in ieder geval dat de buitenste ring, zeg maar, dat die goed afsluit. Dus dat is belangrijk. Dus daarin hebben we dus over de preparatie.
Is het dan voldoende om met je zonde te voelen?
Ik vind zelf de cariesindicator vind ik zelf heel fijn. Omdat die mij gewoon visueel laat zien hoe het is. Ik werk met een loopbril met 7,5 keer vergroting. Ik werk met een microscoop. En toch verbaas ik mij daarover hoe vaak ik nog caries zie of nog wel aangekleurd dentine zie op het moment dat ik cariesindicator gebruik. Er is ook een onderzoek gedaan, is weliswaar een oud onderzoek, maar dan lieten ze de glazuur-dentinegrens schoonmaken. Dan liet ze de docent het daarna controleren en dan lieten ze daarna deze cariesdetector. En dan bleek dus in 50% van de gevallen, dat was het volgens mij, ongeveer 50%, bleek dat er dus nog gewoon caries op de glazuur-dentinegrens had. Terwijl zowel een student als een docent er naar gekeken hadden. En cariesdetector is voor mij gewoon een hele fijne visuele bevestiging van is het schoon of is het niet schoon. En ja, je kunt ook vals positieve uitslagen krijgen. Dat je dus eigenlijk iets aankleurt wat misschien niet aangetast weefsel is. Maar voor die buitenste ring willen we gewoon dat het helemaal niet aankleurt. Centraal mag het best een klein beetje roze zijn. Dat is allemaal niet zo heel erg. Als die buitenste ring maar volledig cariesvrij is. Dus daar gebruik ik die cariesdetector voor. Dat werkt voor mij beter dan voelen of alleen met de excavator. Dus het gaat altijd wel samen hoor. Dus en voelen en excavator, zicht en cariesdetector.
En waar stop je dan met prepareren om de kans te vergroten dat het element vitaal blijft, maar dat je toch voldoende caries weghaalt voor die goede hechting en levensduur van je restauratie?
Het liefste zou natuurlijk alles weghalen. Dat geldt ook voor breuken. Als we even een kleine uitstap maken naar breuken. Als je kijkt in de luchtvaartindustrie of je kijkt naar een sterretje in je ruit. Je wil eigenlijk zoveel mogelijk wil je beperken dat zoiets verder kan gaan. Dus als er een gat zit in een vleugel van een vliegtuig of een scheur. Dan willen ze dat zoveel mogelijk eigenlijk helemaal weghalen. Het nadeel wat wij hebben te maken met een kies die in bot zit. Waar tandvlees omheen zit. Dus dat is al een limitatie. Hoe dieper dat onder het tandvlees is, of als het onder het bot komt, hoe moeilijker het te restaureren is. Dus dat is de buitenste limitatie. aan de binnenkant hebben we een zenuw zitten. Die zenuw, daar willen we liever ook niet in komen. Want een vitaal element is gewoon beter, dat functioneert beter dan een avitaal element. Dus we willen ook voorkomen dat we ieder karies-lesie exponeren. Dus dat betekent eigenlijk, als je dwarsdoorsnedes maakt van elementen, dat je vaak vanuit cervicaal, zeg maar, niet verder dan 3 mm naar axiaal moet. En dat je vanaf occlusaal niet verder moet gaan dan 1 mm of 5 mm. Want daarmee voorkom je exponatie. Dan moet je natuurlijk altijd ook goed kijken naar röntgenfoto's. Soms kan je een hele hoge pulpahoorn hebben en dan kan je 4 mm al exponeren. Maar in principe is dat een beetje de regel die ik aanhoud. Ik probeer naar axiaal niet verder te gaan dan 3 mm vanaf cervicaal gezien en vanaf occlusaal niet dieper dan 5 mm. Kleurt het daar nog wel aan met kariesdetector, dan laat ik het zitten. Mits het element volledig klachtenvrij is, geen symptomen, geen pulpitisklachten, om exponatie te voorkomen. Die buitenste ring is helemaal goed schoon, dus dan kan ik best dat kleine beetje daar laten zitten, want dat wordt verder helemaal afgedekt.
Die occlusale 5 mm, waar vandaan reken je die?
Ik reken die vanuit het occlusale vlak. Dus je kunt op verschillende manieren kun je kijken. Je zou kunnen zeggen, ik meet hem vanaf de knobbeltop of ik meet hem vanaf het occlusale vlak. Maar in principe maakt dat ook weer uit, want de pulpahoorn zit vaak onder de knobbeltoppen. En in het midden, in de centrale fissuur, daar zit hij ook lager als je op een dwarsdoorsnede van een element kijkt. Dus ik meet eigenlijk vaak vanaf het occlusale vlak, alleen is dat heel moeilijk om te meten. Want hoe meet je dat precies? Vaak heb je een groot defect. Dus wat je kunt doen, je kunt een pocketzonde over het element heen leggen. Dus die leg je eigenlijk horizontaal over het element. Dus bijvoorbeeld van buccaal naar palatinaal. En dan doe je een andere pocketzonde, die zet je daar haaks op. En op die manier meet ik.
Dus je neemt de 5 mm zowel vanaf de fissuur als vanaf de knobbel, afhankelijk waar je zit in de preparatie.
Ja.
En hoe doe je dat met cracks?
Daar zijn echt hele wisselende berichten over. De ene zegt je moet niks doen aan cracks, de ander zegt je moet ze volledig uitboren, de ander zegt je moet knobbels overkappen. Dus ik vind dat heel moeilijk, want ik heb heel veel verschillende lezingen gevolgd over cracks en ik merk dat iedereen wat anders zegt. Ik heb mijn biomimetische opleiding, als je het zo mag noemen, de cursus die ik gedaan heb, als een 12 maanden durende cursus, heb ik gevolgd bij David en Davy Elliman uit Amerika. En wat zij eigenlijk aanhouden, is dat zij diezelfde principes aanhouden die we ook voor karies aanhouden. En dat betekent dus dat we willen voorkomen dat we exponeren. Dus als een crack van mesiaal naar distaal door een element loopt, dan willen we eigenlijk aan de mesiale en de distale zijde die crack zoveel mogelijk verwijderen, mits we dan nog wel het element kunnen restaureren. Dus als die crack 10 mm onder het bot loopt, ja, dan kan je het element niet meer restaureren. Dus je probeert hem zo ver mogelijk weg te halen en hopelijk heb je hem dan helemaal weg. En naar axiaal toe probeer je in ieder geval tot 3 mm vanaf cervicaal en 5 mm vanaf occlusaal. Zover jaag je hem na. Als je hem dan niet weg hebt, ja, dan is de kans dat je dat hij verder doorloopt en dat je gaat exponeren, is gewoon heel groot. Dus ik hanteer daar ook een beetje hetzelfde principe in. Waarbij je ook weer hoopt dat als je die crack mesiaal en distaal bijvoorbeeld grotendeels kunt verwijderen, dat je daarmee die hele crack gewoon wat kleiner gemaakt hebt. En daarmee voorkomt, of hopelijk voorkomt, dat die sneller doorgaat.
Dat geldt sowieso voor cracks in dentine. Wat doe je met de cracks in het glazuur?
Ja, cracks in het glazuur zijn eigenlijk een natuurlijk soort stress relief. Dus een soort ontspanningsmechanisme van het element om te gaan met kracht. We hebben natuurlijk het flexibele dentine. We hebben een pulpa in een element zitten. En het element wil eigenlijk voorkomen dat element breekt. Dus we hebben de glazuur-dentinegrens. We hebben het glazuur. En het glazuur in combinatie met de glazuur-dentinegrens zijn een soort schokbreker, schokabsorber, als je dat zo mag zeggen. En daarom zien we dus heel vaak dat er cracks ontstaan in het glazuur. En die dan afbuigen op de glazuur-dentinegrens. Met het doel om te voorkomen dat dentine ook scheurt. Dus cracks in glazuur zijn eigenlijk een natuurlijk fenomeen om te gaan met krachten. Als je kijkt bij oudere mensen die we in de stoel hebben, zie je heel vaak door de hele gebit, vaak het voortanden, zie je heel veel cracks lopen. Dat betekent niet dat hele element niet goed meer is. Nee, dat is gewoon, die element heeft over al die jaren heel veel krachten te verduren gehad. En dat is gewoon de manier van het element om te gaan met die krachten. Dus glazuurcracks zijn natuurlijk. Die hoef je niet weg te halen, hoef je niet na te jagen.
Dus enkel alleen als het in dentine loopt?
Ja.
Wat doen we met residuele knobbels?
Nou, dat is ook altijd een beetje een discussie. Van ja, laat je die staan, laat je die niet staan? Ook daar zijn wisselende onderzoeken over. In principe kijk ik altijd een beetje naar de dikte. En ik kijk een beetje naar de lengte en naar de hoogte. Van, nou, ik wil eigenlijk liever dat die niet langer is dan dat die dik is. En als die dunner is dan 2 mm, dan wil ik hem toch eigenlijk vaak wel overkappen. Wat we wel vaak zien als je met hoge vergroting werkt. En we zien best wel wat, als je gaat letten op cracks, zie je eigenlijk heel veel cracks. Zie je ook heel vaak dat best wel de knobbels ondermijnd zijn. En dat komt dan bijvoorbeeld door een amalgaamrestauratie. Die is dan occlusaal smaller geprepareerd dan in de bodem van de box. Puur en alleen maar vanwege de mechanische retentie. En dan zie je heel vaak dat er toch horizontale cracks door die knobbels lopen. En in de praktijk komt het er dan toch best vaak op neer als we dat we dan zo'n hele knobbel verwijderen. Dus die hele crack daar weghalen. En dat kan daar ook, want we hebben daar geen niet te maken met bot, met een zenuw. Dus je kan die knobbel ook verwijderen. Maar dat ligt wel een beetje aan de situatie. In de regel is een knobbel smaller dan 2 mm, dan zal ik hem toch sneller geneigd zijn om te overkappen.
Heel goed, dan hebben we de preparatievorm gehad. Dan gaan we naar het bonden zelf.
Ja.
Wat doen we daar anders dan de traditionele adhesieve tandheelkunde?
Nou, ik weet niet of we daar echt iets anders in doen. Wat wel zo is, is dat we dat ik wel weer heb geleerd door ook door die cursus, dat ik weer wat beter heb geleerd van wat doen onze bondingssystemen nou eigenlijk. Weet je, we leren dat allemaal op de universiteit, maar het wordt ook een soort trucje, kunstje van ads, primer bonding, dat weten we allemaal. Maar waarom eigenlijk 30 seconden of 15 seconden, waarom eigenlijk 20 seconden primer, waarom polymeriseren we de bonding? Dat is iets waar heel erg ook wel de nadruk op wordt gelegd. En wat is dan het verschil tussen een self-etching primer, dus een bijvoorbeeld een SE-bond van Curaray, en tussen een Optibond, wat een total etch systeem is. Wat doet dat? Hoe grijpt dat eigenlijk aan? En wat zijn de manieren waarop we die hechting krijgen? Nou, en ik denk dat een stukje bewustwording daarvan, dat wel de basis ook is van de biomedische tandheelkunde. Dat je gewoon weet wat je aan het doen bent en eigenlijk de materialen gebruikt zoals ze gebruikt zouden moeten worden. Nou, wat ik zelf in de praktijk gebruik, ik gebruik altijd de AquaCare. De AquaCare is een zandstraler. Daar zit ook water bij. En daar heb je heel veel verschillende poeders voor die je kunt gebruiken. Met de AquaCare kun je onder hoge druk eigenlijk heel mooi prepareren. De dentine helemaal schoonmaken. Je kunt ook aanslag weghalen. Er zit heel veel toepassing aan. Het voordeel van het water is dat het niet één grote stofbende wordt. Dus je kunt een stukje schoner werken. Dus dat is belangrijk. En ik gebruik zelf zowel SE-bond van Curaray als Optibond van Keur. En ik moet wel zeggen dat ik de laatste tijd meer de Optibond gebruik. Ik durf niet helemaal kan zeggen waarom dat zo is, maar dat is nou eenmaal zo een beetje gegroeid. Ik denk wel dat het een beetje te maken heeft met de moeilijkheid die er eigenlijk in de SE-bond zit. Gaan we wel het complex op de stof in. Ik weet niet wat dat helemaal voor vandaag is.
Dat mag.
Ja. Dat mag, oké. Nou, super. We hebben bij, als we de SE-bond gebruiken van Curaray, dan hebben we een primer die dentine etst. Dus een zelf-etsende primer. En vervolgens hebben we een bonding. In principe is het een milde zelf-etsende primer. Dus die zouden we op glazuur kunnen toepassen. Alleen heeft die minder sterke werking dan ons fosforzuur, wat we normaal gebruiken op het glazuur. En dan kan het dus zijn dat we minder goede hechting krijgen en dat we bijvoorbeeld randverkleuring krijgen. Dus idealiter zou je je glazuur etsen en dan zou je je dentine met de zelf-etsende primer voorbehandelen en dan zou je bonding aanbrengen op dentine en op glazuur. Het probleem wat we echter hebben is dat met SE-bond moeten we hechten aan de smeerlaag die er ontstaat door preparatie. Die smeerlaag die comprimeren we door zandstralen. Maar als wij ons total etch systeem gebruiken, als we ons fosforzuur gebruiken en we gaan het glazuur etsen, het fosforzuur lost ook de smeerlaag op. Dus als ik niet alleen selectief het glazuur ets, maar er loopt ook wat op mijn dentine, dan verlies ik daar mijn smeerlaag. Terwijl juist de SE-bond bedoeld is om te hechten aan de smeerlaag. En daardoor verlies ik op dat gedeelte een heleboel hechtsterkte. En daarom is het eigenlijk niet ideaal. Maar selectief etsen, ja, ik kan het niet. Ik kan niet alleen maar glazuur etsen en niks van de dentine. in een diepe box is het heel moeilijk. Toch altijd een beetje waterig, je ads. Dus dat loopt alle kanten op. Dus dat is eigenlijk best wel lastig. En ik denk dat dat voor mij misschien wel de hoofdreden is dat ik Optibond gebruik. Want dat is gewoon een total ad systeem. Dat betekent gewoon, ik kan alles adsen. Dan primer op de Dentine en dan bonding overal op. En ik denk dat dat dan een stukje gebruiksgemak is misschien. En ook om te voorkomen dat we hechtsterkte verliezen. Dus natuurlijk altijd de vraag, ja, wat is dan de klinische relevantie? Merk je dat ook echt in restauratie? Ja, dat durf ik niet te zeggen. Daar heb ik gewoon simpelweg zelf te weinig follow-up voor. Ik ben nu zelf denk ik een jaar of 3, misschien iets langer, misschien 4, op deze wijze bezig. Waarbij ik eigenlijk de laatste 2,5 jaar echt meer ook weet van de achtergrond. Dus echt nog beter weet wat ik aan het doen ben. Dus ja, dat is gewoon te kort. Ik denk dat alles wat je maakt, bijna alles wat je maakt, kan in die periode goed gaan. Dus juist die follow-up is het interessant over wat doet het over 5 jaar, over 10 jaar, over 15 jaar, 20 jaar. Dus ja, wat is de klinische relevantie? Durf ik niet te zeggen, maar puur en alleen maar vanuit werkingsmechanismen gekeken, is dat een groot nadeel van SE-bond. Nou, dat kun je ondervinden door te zeggen, ik doe eerst de zelfetsende primer op de Dentine, zonder eerst fosforzuur, petglazuur. Dan breng ik de bonding aan. Dan prepareer ik het glazuur weer wat schoon. Dus door de bonding die daar wat overmaat is opgekomen, weghalen. Dan fosforzuur, want dan kan het fosforzuur niet meer op de Dentine komen. Dat heb je al afgedekt met de SE primer en dan de bonding. En dan breng ik opnieuw bonding aan op het glazuur. Dus dat is eigenlijk vergt een extra stap. Dat is wel, als we echt helemaal in detail gaan, zou dat een manier kunnen zijn om SE-bond op de beste manier te gebruiken. Maar dan is de vraag, ja, lukt dat in je praktijk? Hoe is de efficiëntie in de praktijk? Hoe is je agenda? Dus ja, ik denk dat is een keuze die iedereen voor zichzelf moet maken. Maar dat is wel belangrijk om je te realiseren.
En ben je niet bang bij diepe caviteiten dat fosforzuur in de diepte een probleem kan geven voor de pulpa?
Nou ja, er wordt wel gezegd ook van SE-bond, omdat het een milde zuur is, dat er minder nabezwaren zijn. En dat het misschien een stukje vriendelijker kan zijn. Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik ook echt wel hele diepe caviteiten behandel. En dat ik tegenwoordig nog zelden pijnklachten heb. Ja, ligt dat dan daar? Ligt dat dan aan de manier van vullen? Ligt dat aan het gebruik van de materialen? Dat durf ik niet te zeggen. Maar ik merk dat, dat met de aandacht die ik besteed, dat ik eigenlijk bijna nooit pijnklachten heb. De enige klachten die komen uit mijn werk zijn restauratie nog net iets te hoog is. Dat ik nog even wat moet aanpassen. Ik werk vaak in kwadranten en dan is er net even één dingetje wat niet helemaal lekker zit. Maar eigenlijk nooit pijnklachten na het vullen zelf. Dus dat vind ik heel moeilijk. Dat zal misschien wetenschappelijk zal dat wel bewezen kunnen worden. Maar ik heb daar klinisch geen ervaring mee.
SE-bond en Optibond zijn de gouden standaard. Ja. Ook heel erg binnen de biomimetische tandheelkunde, merk ik. Hoe zit het met eenstapsystemen?
Nou, eenstapsystemen zijn heel veelbelovend. Er wordt heel veel onderzoek naar gedaan. Er wordt heel veel geld ook aan uitgegeven door bedrijven. Je ziet het ook in tegenwoordig alle reclamefolders. Het gaat allemaal over universal systemen. Ik denk dat het misschien wel een toekomst heeft, maar dat het zich misschien nog wat beter moet bewijzen. Tegenwoordig bijna alle onderzoeken die gedaan worden, of tenminste het onderzoeken die ik lees, daar zie ik ook dat nieuwe systemen altijd gemeten worden tegenover een SE-bond of een Optibond. En die zijn gewoon al lang op de markt en die hebben zich bewezen. En ik zeg het ook wel eens tegen vertegenwoordigers, want die willen allemaal graag ook dat ik dat eens ga proberen en daar mijn mening over geef. Maar het moeilijke aan een bondingssysteem is dat ik niet zozeer meteen kan zien hoe het werkt. Geef mij een composiet. Ik merk meteen, vind ik de verwerkbaarheid fijn? Kan ik het mooi polijsten? Kan ik een mooie vorm erin krijgen? Dus ik zie meteen of ik het fijn vind of niet. Laat staan of het goed is, maar hoe het werkt in mijn handen. Stel nou, ik krijg een bondingssysteem, wat gewoon werkt als ieder ander bondingssysteem, voor mijn gevoel, maar het hecht niet goed of de hechting laat los. Dan zou dus een risico kunnen lopen dat over een half jaar alle restauraties randlekkage gaan geven of loskomen of wat dan ook. Ja, dat vind ik best wel een beetje een risico. Dan kan ik al het werk opnieuw zitten doen. En eigenlijk onder garantie. Dus ik ben altijd een beetje terughoudend met dat soort dingetjes wisselen. Ik wil prima een nieuw composiet uitproberen, want ik merk snel genoeg al even op een modelletje van, hey, hoe werkt het? Kan ik daarmee overweg? En dan wil ik het prima bij de patiënt in de mond gebruiken en het een keer vastleggen. Maar bondingssystemen ben ik altijd een beetje terughoudend in. En misschien als je me over 10 jaar vraagt dat ik alleen nog maar universal gebruik, maar ja, dan zal het dan zich misschien nog meer bewezen hebben.
Dan hebben we de bonding gehad. Wat moeten we daarna doen?
Nou, dan ligt natuurlijk een beetje aan wat voor restauratie we doen. Maar natuurlijk vaak hebben we ook dat we nog iets moeten herstellen. Een wand of een knobbel. Dat betekent dus dat we met een bandje aan de slag moeten. Wat ik eigenlijk altijd doe, is dat ik... ik wil altijd eerst alles etsen. Primer, bonding. Dan doe ik vaak al een laagje flowbol, breng ik aan, om het dentine af te dekken. Eigenlijk doe ik dan een soort van immediate dentin sealing, wat we ook kennen van indirect werken. En dan daarna pas ga ik mijn bandjes aanbrengen. Dat doe ik omdat ook wel gebleken is dat de immediate dentin sealing goed werkt, omdat die hechting aan dentine niet direct 100% is. Daar gaat even wat tijd overheen. Bij een immediate sealing, als ik een element prepareer voor een indirecte restauratie, ik maak een afdruk, ga een tijdelijke voorziening op en ik bijvoorbeeld een week of twee weken later plaats ik de kroon, dan heeft die hechting van de bonding en de flowbol, die heeft twee weken of een week kunnen matureren als het ware. En dus betere conversie kunnen krijgen. Dus heb je een betere hechting. En nou, je hebt niet meteen als je de lamp uithardt dat die hele polymerisatiereactie klaar is. Die loopt nog een beetje door. En ik werk vaak in kwadranten. Dus bijvoorbeeld, we doen een 1-4 tot en met een 1-7. Nou, dan ets ik alles, primer, bonding. Dan doe ik ook een klein laagje flow, dus overal op het dentine. En dan ga ik één voor één mijn bandjes aanbrengen. En daarmee creëer ik automatisch alweer een beetje tijd tussen het hechten van mijn volgende laagje composiet aan dat net afgedekte dentine. Waardoor ik hoop dat die polymerisatiereactie alweer wat verder is. En dus daarmee dus de hechtsterkte wat vergroot. En dan daarna gaan we het element opbouwen. Ik begin sowieso altijd als er een bukkaal of palatale knobbel mist, ga ik eerst die reconstrueren. Dan als er mesia of distaal iets mist, ga ik dat restaureren. En daarmee ga ik altijd terug naar een klasse 1, dus naar een occlusale restauratie. En dan ga ik die restaureren. Dus ik heb altijd een vast protocol. Mist er iets aan de zijkanten, bouw ik dat eerst op. Mist iets aan voor of achter, komt dat daarna. En dan pas occlusaal. Daarbij is het ook belangrijk dat we in kleine laagjes werken. Want materialen die we gebruiken, die door de polymerisatiereactie willen polymeren. En we willen voorkomen dat we te veel te maken krijgen met krimp. Want krimp kan twee dingen veroorzaken. Het kan veroorzaken dat het krimpt en dus loslaat. En dan krijg je dus een randspleet. Of het kan onderdelen naar elkaar toe trekken. En je ziet ook wel eens soms na restauraties dat er ineens een soort breuklijn loopt in glazuur die je eerder niet zag. En dat heeft dan toch te maken met de krimp die er dan in zo'n element plaatsvindt als ten gevolge van de polymerisatiereactie. Dus ja, veel in kleine laagjes vullen. En dat kan op zich ook prima, omdat je zo'n element al heel stapsgewijs aan het opbouwen bent, heb je vaak al veel verschillende laagjes. En ook als je de anatomie wil herstellen, ja, dan heb je vaak meerdere knobbels, waar je wil de fissuren er mooi in krijgen. Dus je bent vaak al in wat kleinere laagjes aan het werken dan dat je in één keer een soort van bulk fill methode doet en in één keer dat element vult met één grote laag composiet die je dan uithardt.
Wat is het probleem als we de IDS-laag gaan belasten zonder dat die volledig is gematureerd?
Nou, wat je kunt hebben is dat we hebben glazuur waar we aan hechten en we hebben dentine waar we aan hechten. En ik zei eerder al dat glazuur heeft een mindere hechtsterkte, een maximale hechtsterkte dan dentine. Maar we kunnen er wel veel makkelijker aan hechten. En het probleem is dus ook dat je kunt krijgen dat wanneer ik zowel composiet aan dentine als aan glazuur hecht en ik hard het uit, dat het de neiging heeft om wel goed te hechten aan het glazuur en dus te krimpen en daarmee los te laten van het dentine. En dat wordt door David en Dave Elliman ook wel de hierarchy of bondability genoemd. Dus er zit een bepaalde hiërarchie in de mate van hoe je aan bepaalde materialen kan hechten. En daarom wil ik graag kleine laagjes eigenlijk elke keer aan één substraat hechten. Daar speelt de C-factor ook een rol in. De C-factor is hoeveel vlakken we als het ware hechten. En als ik een plat bord heb en ik leg daar een beetje composiet op en ik hard het uit, dan heb ik in principe maar één vlak. Heb ik een beker waar ik een laagje in leg, dan heb ik zowel de bodem als de opstaande wand. En door in hele kleine laagjes te vullen, probeer je van een kommetje of een beker zoveel mogelijk iedere keer een plat bord te maken. Want dan heb je gewoon de C-factor lager. En daarbij hebben we ook wat minder spanning, wat minder concurrentie tussen die verschillende substraten en de polymerisatiereactie en waar ze naartoe willen.
Dus je trekt echt het composiet weer los van de dentine.
Nou, er is een onderzoek van Tagami. Professor Tagami uit Tokio. Die hebben we ook 2 jaar gehad nu bij het biomimetische congres van Karma. En hij weet eigenlijk alles over bonding. En hij heeft ontzettend mooie lezingen laten zien, maar ook hele mooie video's. En dan liet hij ook gewoon een soort opname zien waarin je zag dat ze een caviteit in een onderzoekssetting hadden gevuld. En met polymeriseren zag je gewoon dat het van de dentine werd losgetrokken. En dat er gewoon een ruimte ontstond, een kleine randspleet tussen het composiet en het dentine. En het frappante was dat die randspleet na 20 seconden polymeriseren kleiner was dan na 10 minuten uitharden. En dat laat ook weer zien dat die reactie dus doorgaat. Dat je niet na 20 seconden uitharden dat het helemaal klaar is. Dat je 100% hebt bereikt. En hoe langer je wacht, die reactie ging maar door. En na 10 minuten was die spleet veel groter dan op 20 seconden. Dus dat is wel, dat is wel heel interessant om te zien. Zo had hij ook, zien dat je soms had dat door die spanning niet het composiet losliet, maar dat er gewoon verticale fracturen kwamen in het glazuur. Dus dan was eigenlijk gewoon, noem maar wat, een halve millimeter naast de hechting tussen glazuur en het composiet. Dan trad gewoon daar in het glazuur een breuk op. Wat dat dan op dat moment de zwakste schakel was. Dus dat is wel heel interessant. En ik ben er absoluut geen expert in. Er zijn een heleboel mensen die er heel veel van weten. Maar het is super interessant om te horen. Daar kunnen we echt nog zoveel van leren.
Want wat zijn daar de gevolgen van?
Op het moment dat het loslaat, als we nou bijvoorbeeld nadenken. Waar ik me wel verbaasd heb, en ik weet niet of dat ook daadwerkelijk is, maar waar ik me wel over verbaasd heb, is dat toen ik afstudeerde als standaard, zat ik patiënten zag met amalgaamvullingen die er al 30, 40 jaar in zaten, zonder secundaire caries. Terwijl ik heel vaak zag in de praktijken, er was een patiënt, 2 jaar geleden een vulling gelegd en nu zat er secundaire caries. Toen dacht ik, ligt dat aan een composiet? Is dat een composiet toch minder goed? Krijgen we daar meer secundaire caries voor? En je zou je kunnen voorstellen, op het moment dat je bijvoorbeeld te veel materiaal in één keer aanbrengt en het krimpt en het laat daadwerkelijk los van het dentine, dan creëren we dus eigenlijk een spleet. En die spleet, bacteriën zijn natuurlijk ontzettend klein. Dus daar kunnen bacteriën in komen en daar kan dus weer caries ontstaan. Dus mogelijk zou dat een oorzaak kunnen zijn. Ik zeg niet dat dat zo is, maar dat was een beetje mijn eigen idee daarvan. Van als daar weer een spleet ontstaat, dan heb je daar natuurlijk een mogelijke porte d'entrée waardoor weer opnieuw een probleem kan ontstaan. Daarnaast kan het ook gevoeligheid geven, want als het lostrekt van de dentine en de patiënt die bijt, het element is natuurlijk nooit helemaal star, er zit een beetje beweging in, dan krijg je eigenlijk ook een vloeistofstroom in de dentinetubuli. Dan kan het ook een pijnreactie geven. Dus dat is wel iets waar we gewoon goed op moeten letten. En ook met cracks, het kan ook zijn dat we juist gaan zorgen dat een knobbel te zwak wordt en misschien wel breekt. Dus dat zijn wel allemaal.
Dat zijn ook gelijk een beetje de mankementen van het van composiet vaak, hè? Secundaire caries en gevoeligheid na het vullen. En dat lossen we dan met de biomimetische tandheelkunde, lossen we dat op?
Deels, want we in de biomimetische tandheelkunde is er ook wel echt wel veel aandacht voor indirect werken. Omdat we met indirect werken gewoon een heleboel nadelen van composiet weghalen. Op het moment dat ik indirect werk, dan maak ik een preparatie waarbij zo goed mogelijk kariesvrij is, zo goed mogelijk breukvrij. Vervolgens doe ik de immediate dentin sealing. En ik ga vervolgens een indirecte restauratie eraan hechten die buiten het lab vervaardigd is, die qua vorm klopt, qua functie klopt, qua anatomie klopt. En die hecht ik vervolgens aan een klein oppervlak. Dat materiaal, dat hoeft niet te polymeriseren, daar vindt geen krimpreactie plaats. En de enige polymerisatie die er plaatsvindt is op die hele dunne randspleet tussen het element en de indirecte restauratie. Ik spreek niet graag over een kroon, want een kroon impliceert dat het een vingerhoedje is dat er overheen gaat, een dopje. En juist in de biomimetische tandheelkunde is het heel veel partieel werk. Wat vroeger ook gedaan werd met goud, dat wordt eigenlijk in de biomimetische tandheelkunde heel veel gedaan met porselein. Inlees, onlees, dat soort restauraties. Eigenlijk geen volledige kroonpreparaties, omdat we daarmee die kies heel erg verzwakken. We halen het glazuur weg, we halen de glazuur-dentinegrens weg. En eigenlijk die hele beschermende ring die er om dat element zit, die verdwijnt. En met porselein kun je een heleboel nadelen van composiet kun je ondervangen. Het nadeel is alleen, het is een heel stuk kostbaarder. En Nou ja, dus je moet ook altijd kijken naar wie heb ik in de stoel, wat wil de patiënt, wat zijn de financiële mogelijkheden. En zo moet je keuze maken. En ja, soms ontkom je er niet aan dat je dan toch met composiet gaat werken in een situatie die misschien tandheelkundig gezien beter was geweest voor een indirecte restauratie. En dan puur en alleen maar gezien op het feit van de functie van het element zo goed mogelijk herstellen.
Nu gaat het in de biomimetische tandheelkunde over het namaken van het echte. Wat voor materialen gebruiken we dan als we indirect gaan werken?
Eigenlijk voornamelijk lithium disilicaat. Want lithium disilicaat, ook wel bekend als IMEX, lithium disilicaat heeft heel erg de eigenschappen die in een natuurlijk element ook zitten. Dus die bootst eigenlijk heel erg het glazuur na qua hardheid. Terwijl als we kijken naar zirconia, we zien heel veel van die filmpjes van een zirconiumkroon en er rijdt dan een bulldozer overheen en dan is die kroon nog heel. Dat is hartstikke mooi, maar het is ook heel fijn dat het goed gaat. Maar het idee van de biomedische tandheelkunde is wel ook een beetje dat als het fout gaat, laat het dan alsjeblieft ook zijn dat de restauratie fout gaat. Dat dus de restauratie loslaat van het element. Liever dat dan dat de kroon nog helemaal intact is, maar de wortel breekt. Want als de restauratie loskomt, dan kan ik dat heel makkelijk herstellen. Daarbij houd ik het element mee. Als de wortel breekt, is het einde verhaal.
Een belangrijk onderdeel is ook deep margin elevation. Zou je daar meer over kunnen vertellen?
Ja, deep margin elevation gaat eigenlijk volledig in tegen wat we geleerd hebben op de universiteit. Want wat ik heb geleerd is dat als ik een kroonpreparatie ga maken, dan wil ik mijn composiet outline tenminste met een millimeter omvatten of daar voorbij gaan, zodat ik in volledig gaaf dentine zit. Maar met een deep margin elevation pakken we het juist anders aan. We gaan juist een composiet outline creëren waar we onze indirecte restauratie op gaan hechten. Dat klinkt natuurlijk heel tegenstrijdig, maar dus er zijn een aantal ideeën daarachter. Als ik een hele diep subgingivale restauratie heb, dan is dat voor mij best wel moeilijk om goed te isoleren. Als ik dan vervolgens mijn preparatie heb gedaan, is het ook best wel heel moeilijk om daar een afdruk van te nemen. De tijdelijke voorziening is heel moeilijk. En als ik hem ga plaatsen, is het ook heel moeilijk om controle te hebben van hoe is de aansluiting. Heb ik er overmaat van cement en heb ik alles helemaal netjes weg om ontsteking van de gingiva te voorkomen. Of eventueel zelfs wat recessie of wat terugtrekken van het bot. En met de deep margin elevation gaan we juist eigenlijk die outline iets verhogen. Dus een hele diep subgingivale outline wordt op niveau van de gingiva misschien net iets erboven gelegd. Waardoor het nemen van de afdruk makkelijker wordt, het isoleren makkelijker wordt, maar ook de controle op overmaat bij het plaatsen van de restauratie. Dat betekent niet dat we rondom composiet hebben. Het is vaak maar heel lokaal. Bijvoorbeeld aan de mesiale of distale zijde waar een diepe lesie zat. Dus het is vaak maar een heel klein gedeelte van het element wat dan uit composiet bestaat. En er is ook een heel mooi onderzoek gedaan vanuit Groningen van Marco Gresnicht. En die is daar ook gedaan door een aantal van zijn studenten. Bij David Chardol uit Montreux in Zwitserland in de praktijk. En daar hebben ze, geloof ik, 200 elementen bekeken. En ik durf de percentage niet helemaal precies te zeggen, maar iets van 95% survival na 10 jaar. Waarbij er wel wat elementen gefaald waren, er waren wel wat problemen. Maar uit het algemeen blijkt dat het gewoon een hele mooie, conservatieve manier is om een element te herstellen, een indirecte restauratie te geven, zonder dat het echt problemen geeft. Een alternatief dat we hebben is een klinische kroonverlenging. Dat betekent dat we juist tandvlees aan de kant schuiven, bot weghalen en daarmee eigenlijk ook de outline aanpassen. Alleen we passen het bot aan. Dus het bot gaat verder naar beneden, waardoor die outline hoger ligt. Nou, eigenlijk niet, die outline blijft hetzelfde. En nu doen we het eigenlijk net wat andersom. Het voordeel is, we besparen de patiënt ook een operatie. We hoeven niet tandvlees weg te klappen, bot weg te halen. Dus eigenlijk een hele mooie techniek die we kunnen toepassen in de praktijk.
Wat zijn de materialen die we moeten aanschaffen om biomimetische tandheelkunde te kunnen uitvoeren? Zijn er bepaalde materialen die belangrijk zijn?
Ik denk dat het wel belangrijk is om te kijken naar bepaalde materiaaleigenschappen. We willen eigenlijk liefst materialen met weinig krimp. We willen ook materialen die een bepaalde sterkte hebben. En bijvoorbeeld APX is een heel mooi materiaal. APX, dat lijkt eigenlijk in zijn, is qua E-modulus zit het op, geloof ik, 16,7 gigapascal, wat heel erg lijkt op de E-modulus van dentine. Daarmee is APX bijvoorbeeld een hele mooie dentinevervanger. Het is wel een beetje het is niet ideaal als glazuurvervanger. Het is ook moeilijk te polijsten, moeilijk om op hoogglans te brengen. Maar voor dentine is APX hartstikke mooi. Je hebt bijvoorbeeld ook van GC, heb je EverX. Heb je EverX Posterior en EverX Flow. Dat is een vezelversterkt composiet. Ook dat is een hartstikke mooi composiet wat gebruikt kan worden om juist een beetje die krimpspanning, die interne spanningen tegen te gaan. Nou, daarnaast gebruik ik van een gouden standaard bonding systeem, dus een SE-bond of een Opti-bond, is denk ik belangrijk. En ja, een Flowball. Ik gebruik graag een Flowball. Ik gebruik zelf altijd de Majesty Flowball van Cooreray. Dat vind ik een hele fijne Flowball. Die heb je in verschillende vloeibaarheden, zeg maar. Ik denk niet dat dat de enige is die je kunt gebruiken, hoor. Er zijn een heleboel goede, maar die vind ik gewoon heel erg fijn werken. Ja, en dat zijn denk ik wel een beetje de basismaterialen. Uiteindelijk is de biomimetische tandheelkunde niet heel erg anders dan de normale restauratieve tandheelkunde als we op de universiteit leren. We kunnen met de meeste materialen kunnen we gewoon biomimetisch werken. Het enige is dat we ons wat bewuster zijn van de protocollen en dat we weten waarom we etsen, waarom we de bonding aanbrengen, hoe dat dan werkt en waarom we in laagjes vullen. Dus het is niet zozeer een hele andere vorm van de tandheelkunde. Het is denk ik meer dat we ons meer bewust zijn van hetgeen wat we aan het doen zijn en ook de materialen gebruiken op de manier zoals ze bedoeld zijn. Een normaal composiet is niet bedoeld om te bulkvullen. Daar is een bulkvulcomposiet voor. In de gebruiksaanwijzing van normaal composiet staat ook laagjes van maximaal 2 mm, bij wijze van. Dus dat zijn ook allemaal dingen, het staat er allemaal wel. Maar ja, we gebruiken het niet altijd zoals het gebruikt zou. Eigenlijk zoals het ontworpen is om te gebruiken. En de biomimetische tandheelkunde kijkt daar meer naar.
Kan je ons meer vertellen over karma en wat karma met biomimetische tandheelkunde doet?
Ja, zeker. Als het over karma gaat, dan bloei ik altijd helemaal op. Dat is echt mijn kindje. Ik ben samen met 4 anderen de oprichter van karma. En we zijn eigenlijk in de coronatijd gestart. We hadden zoiets van, ja, we willen eigenlijk gewoon zoveel mogelijk kennis die wij opdoen of opgedaan hebben tijdens cursussen en lezingen, die willen wij delen met anderen. Maar wij willen je ook in connectie brengen met tandartsen over de hele wereld, die ook bepaalde ideeën hebben, bepaalde manieren hoe ze werken. En een van de onderdelen daarvan is het Biomimetisch Congres. Dat is een congres wat we nu dit jaar voor de 3e keer gaan organiseren. Het is volledig online en op 24 december, op kerstavond, zeg maar, dan publiceren wij al die lezingen. En die staan een maand lang online. En dit jaar zijn het waarschijnlijk een stuk of 10 sprekers. De line-up is nog niet helemaal compleet, maar een stuk of 10 sprekers die allemaal ongeveer tussen een uur en 90 minuten zullen gaan spreken. Je hebt een maand de tijd om al die lezingen te kijken. Het idee daarvan is ook dat we je niet willen verplichten om op zaterdagochtend om 9 uur achter de computer te zitten. Want misschien is dat je vaste sportochtend of ben je met je kinderen bezig en komt het voor jou veel beter uit om woensdagavond tussen 10 en 11 te kijken. Dus we willen je niet verplichten tot een bepaald tijdstip en daarom wil ze iets. We zetten alles online, het blijft een maand online en heb je een maand de tijd om in je eigen tijd te kijken. We maken altijd een combinatie tussen klinici en wetenschappers. Dus mensen die alleen in de praktijk werken, mensen die alleen maar onderzoek doen en ook combinaties daarvan. Waarbij we dus soms heel diep ingaan op bondingssystemen en wat dat ene bondingssysteem doet, terwijl de andere veel klinischer gericht is hoe die zijn composietrestauraties maakt of hoe die mooie indirecte restauraties cementeert. Dus dat is altijd een beetje een mix van de verschillende vakgebieden, maar wel altijd met die biomimetische inslag om mensen daar meer over te leren. En ja, dat kun je heel breed trekken. Je kunt heel specifiek op dingen ingaan, maar je kunt het ook heel breed bekijken. Zo hebben we ook vorig jaar iets gehad over functie. Van, nou ja, weet je kunt de element wel mooi restaureren, maar als het in de mond niet functioneert, dan kan het alsnog kapot gaan. Dus veel meer over functie. En ook dit jaar hebben we weer een aantal mooie sprekers. We hebben tot nu toe Graham Milicic hebben we. Die heeft die zal wat meer vertellen over bepaalde preparatietechnieken voor indirect werken. We hebben Philip Keulemans. Philip Keulemans die gaat vertellen over het gebruik van vezelversterkte composieten. We hebben Matt Nejat, tandarts uit Beverly Hills. Die gaat vooral wat vertellen over hoe hij samenwerkt met zijn tandtechniker. We hebben Stuart Becks uit Londen, die gaat vertellen over het gebruik van composietrestauraties. Net bevestigd is Newton Fall. Newton Fall is een bekende naam uit Brazilië. En die gaat vertellen over de direct-indirect techniek. En die maakt eigenlijk composietrestauraties in de mond zonder ze te hechten. Dan buiten de mond polymeriseert hij ze en werkt hij ze af. En dan cementeert hij ze in de mond. Nou, supermooie techniek waarbij we eigenlijk alles van de biomimetiestand te kunnen combineren. Want hij maakt eigenlijk een indirecte restauratie van composiet, maar hij doet het weer direct in de mond. Dus dat is een supermooie manier. We hebben nog veel meer mensen. We zijn druk bezig nu met de line-up. En die zullen we hopelijk eind deze maand afronden en promoten. En wil je er nou meer over weten? Je kunt er altijd wat op vinden op www.karmadentistry.com of op onze Instagram. En dat is ook Karma Dentistry.
Dankjewel.
Jij bedankt. Voordat we de podcast afsluiten, heb ik nog iets kleins voor jou. Want ik vind het een hele eer dat ik
als eerste
dat ik de eerste gast ben. En ik wil je ook hartstikke feliciteren met het starten van een podcast. We hebben het al wat vaker over gehad. En ik vind het heel erg tof dat je deze stap neemt. Dus ik heb hier een kaartje voor je. Nou ja, allereerst van harte gefeliciteerd met je podcast. Maar jij staat inmiddels ook wel bekend als de Karma Debugger. Jij haalt kleine foutjes die er soms op de website staan. Met podcast, die haal jij er vaak uit. En als bedankje wil ik je deze coupon aanbieden. Ter waarde van €100 die je kunt gebruiken om producten in de webshop of op cursussen of op live events toe te passen. En
super lief. Dat ga ik zeker gebruiken. Dankjewel.
Maak er mooi gebruik van.
Ja, dat komt zeker goed. Met de mooie cursussen die erop staan. Nogmaals bedankt.
Graag gedaan.
Tot zover deze aflevering. Ik hoop dat je er wat van hebt opgestoken. Voor afleveringen en meer informatie over de onderwerpen, als ook feedback en contact, verwijs ik je graag naar de website dentiplus.nl.